Eerder spraken we met Ralf Moorman over de te snel werkende schildklier, wat daarvan de oorzaken kunnen zijn. En eigenlijk ligt de basis van de oorzaken in het immuunsysteem. Vandaag gaan we met Ralf in gesprek over de te trage schildklier. Dag Ralf.
Ja, de trage schildklier. Een thema waar ik heel veel vragen over krijg, wat ook veel voorkomt, vooral bij vrouwen. En wat hele vervelende klachten kan geven. Dus ja, we kunnen kijken wat we in deze sessie aan hulp kunnen bieden.
Ja, prima. Klopt mijn visie dat sowieso jodium daar een hele belangrijke invloed op heeft en dat veel mensen dat een beetje weinig binnenkrijgen?
Dat kan een van de oorzaken zijn. Het schildklierhormoon zelf heet ook wel T4. Dat is een aminozuur, tyrosine, met 4 jodiums eromheen. Daarom T4. Als we geen jodium hebben, ja, dan kunnen we geen schildklierhormoon maken. Of als we geen tyrosine zouden hebben, kunnen we het ook niet maken. Dus het een van de oorzaken kan zijn dat je te weinig jodium binnenkrijgt. En ja, de vraag is, hoeveel heb je daar natuurlijk voor nodig? Hoe zit het in onze voeding? En hangt natuurlijk van je eetpatroon af hoeveel je binnenkrijgt. En zo is jodium ook toegevoegd aan het broodzout en aan het jozozout, omdat het toch best moeilijk is om daar voldoende van binnen te krijgen. Klopt.
Ja, in een brood wordt de laatste tijd volgens mij wat minder zout gedaan. Dus als je maar 4 of 3 sneetjes per dag eet, heb je best wel een kans dat je qua jodium laag zit.
Ja, dat kan inderdaad lager worden. Ook zijn er natuurlijk biologische broodsoorten waar andere soorten zout voor gebruikt worden, waar het helemaal niet in zit. Dus dat is belangrijk om via zeeproducten zoals zeewier, zeekraal, vissoorten, zeefruit, wat je dan eigenlijk eet, om dat toch binnen te krijgen.
Ja. En wat zijn nou precies de kenmerken van een te trage schildklier, te traag werkende schildklier?
Ja, je merkt eigenlijk als die schildklier te langzaam staat, worden onze energiecentrales in de cel te langzaam aangestuurd, hè, onze mitochondriën. Dus dat betekent dat alles een beetje te langzaam gaat. De stofwisseling wordt lager, betekent dat de hartslag lager wordt, dat de doorbloeding lager wordt, dat je temperatuur lager wordt. En dat uitzicht in allerlei symptomen. Hè, denk aan koude handen, koude voeten, verzuring van je spieren die je niet goed wegkrijgt. Maar ook dat bepaalde delen niet zo goed groeien, zoals bijvoorbeeld de nagels en de haren. Meer haaruitval is ook een thema. Dat de huid droger wordt, dat je vocht gaat vasthouden in je handen en in je enkels. En als je eigenlijk de schildklierwerking goed snapt, dan kun je al heel veel symptomen uittekenen. En als ik in mijn opleidingsmap kijk, dan staan daar echt ontzettend veel symptomen waar je naar kunt kijken. Maar goed, als je dat kun je natuurlijk versterken met bloedtesten. En dan is natuurlijk de vraag van, goh, welk schildklierprobleem is het? Als het de schildklier zelf is, dan kun je dat meten op het hormoon zelf, dat is T4. En de hypofyse reageert daarop door heel hard aan te gaan. Dus eigenlijk is de schildklier is de verwarming en de hypofyse de thermostaat. Als de verwarming te laag staat, springt de thermostaat aan. Dus dan is je hypofysehormoon, de TSH... is in dat geval verhoogd. En dat is eigenlijk, als de schildklier niet goed doet, is de verwarming kapot, springt de thermostaat aan. Maar het kan ook zijn dat de thermostaat kapot is, de hypofyse niet goed aanstuurt. En dan heb je geen schildklierprobleem, maar een hypofyseprobleem. En er is nog een derde, dat is ook buiten de schildklier zelf. Het schildklierhormoon T4 moet nog omgezet worden in het actieve hormoon T3. En dat is voor een groot deel buiten de schildklier. En dan heb je een omzettingsprobleem. En niet zozeer een schildklierprobleem. En een van de organen waar het veel gebeurt is de lever.
Ja, dus als die niet goed werkt, dan verloopt die omzetting niet goed. Dus ja. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Er kunnen meerdere dingen eigenlijk tegelijkertijd, of niet tegelijkertijd, maar misschien los van elkaar bestaan.
Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dat kan meer dingen kunnen, zeker als het hebt over dat de schildklier zelf niet goed functioneert. En vervolgens de omzetting ook niet. Dat kan ook. Wat ik ook best wel veel zie, is mensen toch wat symptomen hebben van een trage schildklier. Maar ze komen bij de arts en de arts ziet eigenlijk niks. En dan kan het nog steeds een omzettingsprobleem zijn, want de arts kijkt eigenlijk alleen naar de schildklier en de hypofyse. En daar kijkt hij naar. Niet naar de omzetting, naar dat T3. Op zich wel logisch, want dat is ook niet iets waar de arts iets mee doet. Het is namelijk echt een leefstijlverhaal. En dan heb je het over bijnieruitputting, leverproblemen, tekort aan selenium. En dat zijn echt typisch van die oorzaken waardoor die omzetting vermindert. Dat is meer voor de leefstijlcoach om daar wat mee te doen.
Ja, in het bloedonderzoek door die arts kan dan wel aantonen of het nou een probleem is met je hypofyse. Of dat het in de schildklier zelf ligt.
Ja, dan meet hij de T4 meet hij, en hij meet ook de TSH. Dus als de T4 te laag is en de TSH te hoog, dan heb je een probleem met de schildklier zelf. Want de thermostaat, de hypofyse, reageert er nog goed op. Als ze allebei laag zijn, dan is het een probleem op de hypofyse. Dat is natuurlijk het verschil. Daarnaast, de meeste voorkomende is op de schildklier zelf. Dat is namelijk het auto-immuunprobleem Hashimoto, de ziekte van Hashimoto.
Ja.
En in dat geval is er ook een antistof die je kunt meten. Dat is de anti-TPO. En die antistof die gaat dus de schildklier vertragen in zijn werking. En in dat geval is het ook weer eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, je hebt dan wel een schildklierprobleem als je kijkt naar de hormoonwaardes, maar de oorzaak is een immuunsysteemprobleem. En daar is waar je uiteindelijk veel mee gaat werken. Natuurlijk moet je niet, terwijl je zwaar verlaagde schildklierwaardes hebt en heel veel symptomen, denken van, goh, we doen niks met medicatie. Nee, het is echt heel belangrijk dat met medicatie dat zo snel mogelijk goed ingesteld wordt. Maar daarnaast kun je ook gaan kijken, kan ik het immuunsysteem tot rust brengen? Door middel van een brede leefstijlaanpak. En kun je op een gegeven moment ook, dan merk je dat, merkt de arts ook dat hij hem kan verlagen weer. En het is regelmatig gelukt om een Hashimoto in remissie te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Dus symptoomvrij, medicatievrij.
Ja, super. Ralf, zijn er nog speciale maatregelen die je kan ondernemen om je schildklier te onderhouden, zodat de functie sowieso goed blijft? En hetzelfde geldt voor de hypofyse.
Ja, nou kijk, de hypofyse is wat lastiger. Als daar iets misgaat, heb je het vaak over tumoren bijvoorbeeld. Dat soort problemen. En ja, er zal leefstijl zeker invloed op hebben. Maar het is lastig om daar echt specifieke dingen in aan te wijzen waardoor dat komt. Maar de schildklier zelf, je zei net al, ja, er zijn voldoende grondstoffen nodig. Dus tyrosine en jodium, daar wordt schildklierhormoon van gemaakt. Er zijn ook allerlei cofactoren nodig. Je wil geen vitamine tekorten hebben, geen mineralen tekorten. Is natuurlijk een belangrijke voor de aanmaak van die hormonen. Maar daarnaast ook, je wil niet dat je immuunsysteem de schildklier gaat aanvallen in het geval van Hashimoto. En er zijn heel veel ook gevallen waarbij eigenlijk de schildklier wel aangevallen wordt, maar dat er nog geen schildklierprobleem is. En in dat geval moet ook het immuunsysteem tot rust komen. En ja, een brede leefstijlaanpak werkt daar heel goed bij. In feite heb ik zelf natuurlijk heel veel ervaring met de hormoonfactor leefstijl. Dat is eigenlijk de leefstijl waar ik voor veel mensen op uitkwam. Dat is natuurlijk. Op voedingsgebied is lekkende darmsyndroom of hyperpermeabele darm is natuurlijk een thema daar, waarbij je gaat eten wat je goed kunt verteren en verdragen. Is een zoektocht naar jezelf. Zeker bij Hashimoto, als je naar de onderzoeken kijkt, glutenvrij. Dan hebben we het over glutensensitiviteit, zien we ook verbanden tussen. En daarnaast ook nog natuurlijk de celiakie, de auto-immuunziekte waarbij je niet tegen gluten kunt. In beide gevallen aan te raden om dit te gaan proberen. Zuivelvrij zien we ook verbanden. En daarnaast hebben we allerlei persoonlijke overgevoeligheden. En ja, dat is natuurlijk nog niet alles. Want je immuunsysteem reageert ook op overgewicht. Daar worden we ontstoken van. Of schommelende bloedsuikers. En we hebben natuurlijk het brede en belangrijke thema stress.
Ja, precies. Dus dat eigenlijk de overeenkomst tussen een te snel werkende schildklier en de trage. Dat,
ja, bijna alle auto-immuunziektes. Ja, je gaat toch breed werken om het immuunsysteem tot rust te brengen. En als je op zich een overactief immuunsysteem hebt, dan pakt hij jou op je genetische zwakte. Hè. En dat kan dus zijn, als je een schildklier aanleg hebt, dan kan het voor Graves zijn. Of het kan voor Hashimoto zijn, of allebei. Hè, dus sommige mensen hebben allebei de antistoffen. Dus dat maakt het nog eens een keer een stuk complexer. Maar goed, het kan ook zijn dat je hoofdhuid is, dan heb je alopecia areata. Of je hebt op de darm, dan kan het ziekte van Crohn zijn, celiakie, colitis ulcerosa. Op de huid hebben we lupus, vitiligo, psoriasis.
Ja.
Op de longen hebben we sarcoïdose. We hebben op het baarmoederslijmvlies, die aparte dingen gaan doen, hebben we endometriose. Ja, er zijn zo ontzettend veel auto-immuunuitingen, daar kun je boeken over schrijven. Alleen de oorzaak lijkt toch wel. En dan kun je op dezelfde manier aan werken vanuit leefstijl en proberen het immuunsysteem tot rust te brengen.
Ja, duidelijk. Dus goed verhaal. Het grijpt wel allemaal mooi op elkaar in, dus dat vind ik altijd heel fijn om te merken.
Ja.
Je hebt meer invloed dan je denkt. En Ralf, dankjewel.
Graag gedaan.